mogen zeggen, mijn ziel dorst naar de Heer, naar die God, naar die levende God. We willen samen lezen, Gods woorden openslaan. In het boek Johannes, Johannes 1. En ik werk zelf aan een prekenserie door Johannes 1. Johannes 1, vers 1 tot 18 is het ware de introductie van de brief. Als we de brief zouden lezen, als we het helemaal zouden lezen, zie je dat als het ware in vers 1 tot en met vers 18, dat is de introductie die Johannes schrijft op zijn brief. En vandaag willen we stilstaan bij de versen 11 tot en met 13. En de titel van de preek is dan ook een bovennatuurlijke geboorte. Maar ik wil voor de volledigheid die 18 versen lezen. Als introductie op de hele brief is dat. Johannes 1 vers 1. Het vlees geworden woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht van de mensen schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van dat licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Dan vers 11, waar we straks bij stil willen staan, vanaf vers 11. Hij, het woord, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na me komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. En zoals gezegd, wij gaan als eigen gemeente schriftverklarend, vers voor vers door het Bijbelboek Johannes 1. En zijn hierbij bij vers 11 tot 13 gekomen. En boven dit gedeelte had ik geschreven een bovennatuurlijke geboorte. En wanneer we het Johannes Evangelie zien en lezen, dan zien we dat hij ook aangeeft dat ieder mens, het maakt niet uit wie, opnieuw geboren dient te worden. Een geboorte die niet voorkomt uit een geboorte zoals wij dat gewend zijn vanuit onze ouders, onze vader en moeder. En deze wedergeboorte hangt niet af van enige afkomst, waar we vandaan komen. En deze wedergeboorte geldt niet alleen voor een kleine specifieke bevolking, maar dit geldt voor ieder. Ieder moet opnieuw geboren worden. En daarom deze bovennatuurlijke geboorte. En we staan stil bij drie gedachten. Dat is ten eerste door geloof. Ten tweede zien we in de wedergeboorte tot aangenomen kinderen. En ten derde door de genade van God. Door de genade van God. Het is ten eerste door het geloof. En we zien als het ware, dat als we dit vers lezen, vers 11 zien we als het ware een stuk, ja, dat Johannes op een haast dramatische wijze deze dingen verwoord, dat Christus naar de zijnen kwam, maar dat de zijnen hem afwezen. En Johannes wijst ook in dit gedeelte op het feit dat het geloof een individueel en een persoonlijk geloof is. En vers 11 begint met deze woorden: Hij kwam tot het zijne. Wie is die Hij? Hij is de Messias. Hij is het levende woord. Hij is diegene waar die zo lang geleden beloofd was. En we zien als Johannes begint in dit gedeelte, bij vers 1, dan begint hij bij die woorden van de schepping. En als we deze woorden lezen, in het begin was het woord, dan denken we automatisch terug naar de allereerste versen van de Bijbel. In het begin schiep God. Hij is de schepper. Hij is de creator. Onomwonden omschrijft Johannes vervolgens wie deze Jezus Christus is, deze zaligmaker. Hij is God zelf. Het woord was God. Het woord was God. En dan zien we dat Johannes verder gaat naar het licht. Het licht dat geschenen heeft in deze wereld. Het licht dat schijnt in de duisternis. En hij brengt er deze woorden bij. Echter, de wereld heeft het niet begrepen. De duisternis heeft het licht niet begrepen. En deze Jezus, hij was het ware licht. En Johannes, hij schrijft over de lichten die geweest waren. En hij schrijft hierna over het ware licht. De lichten die geweest waren, waren de profeten die vertelden over de komst van deze zaligmaker. De komst van de Messias. Eens zou hij komen. En net als dat de maan als het ware geen licht in zichzelf draagt, maar het licht reflecteert van de zon zelf. Zo waren ook de profeten die vertelden over de komst van de zaligmaker, de Heer Jezus. Maar zij zelf waren het ware licht niet. Dat was de Heer Jezus, de Messias zelf. Keer op keer heeft de Heer ook in het Oude Testament de profeten gezonden. En dan zien we Johannes de Doper komen. Die de wegen recht maakt en vertelt over het feit dat de Messias komen zou. En hij getuigde van het licht. Hij was zelf het licht niet, maar het ware licht was de Heer Jezus Christus. En dan zien we deze woorden: Hij kwam tot het zijne. En dat zijne, dat is, hij kwam tot zijn eigendom. Hij kwam tot zijn eigen mensen. Hij is voortgekomen uit het volk van Israël. En zoals lang beloofd was, als we het Oude Testament lezen, dan zien we dat hij uit het geslacht van David zou voortkomen. En dan lezen we als het ware deze woorden, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En deze woorden zijn in die zin sombere woorden. De Messias, hij werd afgewezen door hen voor wie de aanneming tot kinderen geldt. Zij voor wie de heerlijkheid geldt. Zij voor wie de verbonden, de wetgeving, de erediensten en de beloftes gelden. En uit hen, zoals Paulus het ook zegt, wat het vlees betreft, is de Christus zelf voortgekomen. Echter, we lezen, als we Gods woord lezen, zien we dat ze hem afwezen. Ze bespotten hem en hebben hem gedreven naar het kruis op Golgotha. Als we erover nadenken, hij kwam tot het zijn. Als er één volk zou zijn die hem zou moeten hebben aangenomen, dan zou het zijn eigendom, zijn eigen volk moeten zijn. Maar desondanks dat hij toonde dat hij de Messias was, en zien we ook dat Johannes ook schrijft in Johannes 8, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, ze geloofden niet in hem. En in die zin is dat ook alarmerend, ook als we er zelf over nadenken. Hoe is het dan dat wij opnieuw geboren kunnen worden als zij, het volk van Israël, als zij op dat moment de Messias afgewezen hebben? Het zou ons in die zin raadloos moeten maken als we zien dat het volk van de Heere zelf hem afwijst als de Messias, zalig maken. Maar dit is niet alleen van Israël te zeggen. Want we lezen dat het in de wereld kwam en dat het licht ieder mens verlicht in dat opzicht, maar dat ieder mens van nature deze Messias afwijst. Paulus zegt het onomwonden in het boek Romein. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die van nature de Heere zoekt. Of we nou hier in de Bijbelbelt zouden zoeken, we zouden een nieuw geboren kind en we zouden als het ware in het hart kunnen kijken, zien we van de natuur zou het niet de Heere zoeken. Of waar we ook heen gaan, we zien dat niemand van nature vanuit zichzelf dat verlangen heeft om de Heere te zoeken. Maar we zien dat Johannes als het ware onmiddellijk na deze woorden doorgaat. En hij vervolgt met deze krachtige verzen. Maar allen die. En we zien als het ware de camera draaien en we zien dat er een groep is die hem aangenomen heeft. Het is niet gebleven bij deze afwijzing. Er is een groep die hem in hem geloofd heeft. Er is een groep die hem aangenomen heeft. En we zien als het ware in die duisternis dat heerlijke licht schijnen. We zien dat het heerlijke licht toch zijn schijnsel geeft in deze wereld. Het heldere licht van het evangelie is uitgegaan. En we danken de Heere dat het evangelie niet gestopt is na vers 11. Maar dat het evangelie is doorgegaan. Martin Lloyd-Jones heeft ooit eens gezegd in een van zijn lezingen of een van zijn preken. Dank God voor alle maren in de Bijbel. Dank God voor alle maren. Maar God. Prijs de Heer dat er een overblijfsel is die hem zoekt. En prijs de Heer dat er ondanks misschien omstandigheden waarvan wij zouden zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe kan het bestaan dat de Heer toch doorgaat, maar dat de Heer doorgaat met zijn werk. Ook vandaag de dag. Prijs de Heer dat er een overblijfsel is van mensen die, als het ware, de knie niet buigen voor deze wereld. En die de knie niet buigen voor de dingen van deze wereld, maar die de knie buigen voor de koning der koning en de Heere der Heeren. En Johannes, hij zegt maar, allen die hem aangenomen hebben. En we zien, als het ware, de eerste omschrijving van het Johannes, van degene die het waarachtige licht gezien en aanvaard hebben. Allen die hem geaccepteerd hebben als de Messias, de zaligmaker. Allen die hem aangenomen hebben. Allen die deze ene weg tot zaligheid hebben aangenomen en hebben erkend dat hij inderdaad die eeuwige was waar Johannes over geschreven is, heeft. En dat hij inderdaad God zelf is. En dat hij inderdaad die schepper is. Dat hij het leven is. En dat in hem het waarachtige licht is. En wat is dat aannemen? Daar lezen we in het laatste gedeelte van vers 12. Allen die hem aangenomen hebben. En dan zien we het laatste gedeelte van vers 12b. Namelijk. Die in zijn naam geloven. Die in zijn naam geloven. We zien dat het aannemen gelijk staat met het geloven in zijn naam. En wat is dat geloven? Het geloven is in die zin de lege hand die we uitstrekken naar Christus om de zaligheid van hem te ontvangen. Om hem aan te nemen is hem te accepteren met een gewillig hart. Hem aannemen met een gewillig hart is ook wat dat betreft met een vernieuwd hart. Hem aan te nemen met een vernieuwd hart. En zoals gezegd, dus zoals Johannes ook omschrijft, er is niemand die in zijn natuurlijke verduisterde hart hem wil aannemen. Vanuit onze eigen natuur is er een afwijzing voor wie hij is. Een van de oude Puritijnen, John Flavel, schrijft hierover. Die zegt, we kunnen niet geestelijk handelen totdat we ook geestelijk leven. De geest van het leven moet eerst zichzelf één maken met ons. Dus we kunnen niet geestelijk handelen, totdat we ook geestelijk leven. En de geest van het leven moet eerst zichzelf één maken met ons. En wat is het resultaat wanneer de geest van het leven in ons hart werkt? Oh, dat is dat heerlijke vastklampen aan het kruis van Golgotha. En dat is zien op deze zaligmaker. En dat betekent een volledig vertrouwen, een volledig overgave aan hem. En wat een vreugde ontstaat er dan wanneer we hem mogen kennen op die wijze. Dan mogen we samen met Petrus zeggen, deze Jezus is mij kostbaar. Deze Jezus is mij kostbaar. Hij is mijn alles. Johannes zegt, allen die hem aangenomen hebben. En dit is ook een exclusiviteit. Allen die hem aangenomen hebben. Er is geen andere weg tot zaligheid buiten hem om. En wat betekent het op het moment dat we hem aangenomen hebben? Wanneer we hem kennen, wanneer we in hem geloven. Ten eerste zien we dat we een relatie met hem hebben. Een relatie met de Heer Jezus Christus. En wat dat betreft is de kennis in ons hoofd is niet voldoende. En de kennis in ons hoofd, daar start het mee inderdaad. Wanneer we het woord van de Heer lezen. Of wanneer we het woord van de Heer horen door onze oren. Maar deze kennis moet neerdalen in onze hart. Het moet een hartekennis worden. Dat we hem in ons hart kennen. Onze hoofdkennis moet in die zin hartekennis worden. En er zijn diverse vormen van geloof. Maar er is echter één zaligmakend geloof. En dat heeft twee kenmerken. Het zaligmakende geloof heeft in die zin twee kenmerken met zich mee. Ten eerste overtuigt het mijn en uw geweten van onze zondige staat tegenover de Heere God. Dat is het eerste kenmerk. En het tweede kenmerk is ook dat het overtuigt van de alles overtreffende kracht die voortvloeit uit Jezus Christus, uit zijn lijden en uit zijn sterven. Het overtuigt ons van het feit dat we gered zijn uit onze zondige staat door de Heer Jezus Christus. En het ware geloof, daar rekent ons deze waarheid toe. Door in geloof hem aan te nemen, wordt ons die zaligheid toegerekend. Door hem aan te nemen in geloof, wordt ons de rechtvaardigheid toegerekend. Door in hem te geloven, wordt ons de heiligheid toegerekend. En weet u, wanneer we in hem geloven, wanneer we vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus, dan ziet hij ons aan in zijn Zoon alsof we nooit enige zonde gedaan zouden hebben. Dat is het reinigende werk van de Heer Jezus Christus. En dit is ook die relatie die we hebben met hem. Dat we op hem vertrouwen, dat we voor hem leven. Het tweede element is onderwerping. Wanneer we in hem geloven, dan onderwerpen we ons aan zijn gezag. Alle dingen in deze wereld, in deze tijd, komen in die zin in een ander daglicht te staan. We zeggen niet meer, hoe kan ik de wereld behagen? Maar hoe kan ik hem behagen? Niet hoe kan ik de wereld dienen, hoe kan ik hem dienen. Het derde element is vertrouwen. Gods woord, daar vertrouwen we dan op. Dan zeggen we, uw woord is de waarheid. En ze zijn, het woord is als het zuivere goud, het meest heerlijke woord van de Heer. En al de claims die de Heer Jezus maakt, zijn ja en amen. Want zijn woord is de waarheid. Het vierde element is dat we zijn naam ook zullen belijden. Dat we zullen spreken vanuit ons hart omdat we hem kennen. Wat er ook gebeurt. Hoe de wereld ook zich tegenover ons zich zal opstellen. We zullen zijn naam belijden. We zullen spreken over deze zaligmaker. Allen die hem aangenomen hebben, zij hebben een relatie met hem. En hebben zich aan de Heer Jezus Christus onderworpen. En vertrouwen volledig op hem. En belijden zijn naam. En Johannes, hij maakt duidelijk, deze groep bestaat uit zowel Jood als Heiden. En we zien dat na de uitstorting van de Heilige Geest het evangelie verspreid werd over deze aarde. Vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde van deze wereld. En zelfs vandaag de dag mogen we hier staan, mogen we hier zitten onder het woord van de Heer. Dit brengt ons op het tweede punt. Door geloof was de eerste en ten tweede tot aangenomen kinderen. En wat is het grootste voorrecht wanneer we hem kennen? Is dat we geadopteerd zijn. Dat we aangenomen zijn tot kinderen Gods. Aangenomen tot het kind van God. En Johannes, hij ontvouwt als het ware een van die meest heerlijke leerstellingen. Hij zegt, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Dat zijn zij die in hem geloofd hebben. En Paulus, hij schrijft in Galaten 3, want u bent alle kinderen van God door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dit geloof is voor arm en rijk, voor jong en oud, voor geleerd, ongeleerden, man, vrouw, farisee, schriftgeleerde, voor jood, voor heiden. Er is geen onderscheid in dat rijke evangelie. En wat een machtige waarde, wat een heerlijke zegen wanneer hij spreekt over het feit dat hij hun macht heeft gegeven kinderen van God te worden. En wat is deze macht? Hun heeft hem macht gegeven om kinderen van God te worden. Betekent dat we iets van vrije wil hebben, dat wij mensen een vrije wil hebben. Om te zeggen, ik wil een kind van God worden en ik maak nu die keus, ik ben nu een kind van God. Deze macht waar Johannes over spreekt is in die zin geen eigen kracht waarin we dingen kunnen doen. Deze macht kan beter omschreven worden in die zin als een recht of een voorrecht. Het is God zelf die ons deze macht of dit voorrecht schenkt. En in Christus Jezus ontvangen we dit recht. In Christus Jezus ontvangen we recht en ontvangen we de macht om kinderen van God te worden. En opnieuw, dit is exclusief. Want dit legitieme recht is door de Heer Jezus Christus verworven aan het kruis van Golgotha. Dit recht is verworven door de Heer Jezus Christus. Toen hij zijn het uitriep, het is volbracht. Dit brengt ons dan ook bij die gedachte van de wedergeboorte. Immers, om een kind van God te zijn, moeten we uit God geboren zijn. En hierin zien we dat er een radicale verandering noodzakelijk is voor ieder van ons allen. We zijn overgeplaatst vanuit het onderwerp van de toren van God tot het onderwerp van zijn liefde. Van de zondaar die dood is in zichzelf tot degene die leeft voor hem. We moeten geestelijk tot leven komen. En wanneer we kijken naar een stroom water en er gaan vissen doorheen. En we zien een dode vis en een dode vis is alleen in staat om mee te gaan met die stroom met water. En alleen een levende vis is in staat om tegen die stroom in te zwemmen. We moeten levend worden. En wanneer we spreken over deze adopties is zo'n groot onderwerp, zo'n heerlijk onderwerp. Om bij stil te staan. En het spreekt altijd over dat wat de ander gedaan heeft. Wanneer we spreken over adoptie is datgene wat die ander gedaan heeft. God heeft ons geadopteerd. In die zin tot kinderen Gods. En dat is hetgene wat God zelf gedaan heeft. Wat een genade. Dat hij zondaars aanneemt. Kinderen van God. En God doet dat niet met alle andere dingen die hij geschapen heeft. We zien niet dat hij in die zin het dierenrijk aanneemt. We zien niet dat hij het engelenrijk op deze wijze als kinderen aanneemt. We zien zelfs dat voor gevallen engelen geen weg terug is tot zaligheid. Christus werd mens. Om te sterven als mens. Om de mensen te kunnen redden. En hij stortte zijn geest niet uit over de engelen. Hij stortte zijn geest uit over de mensen. En wat een voorrecht. Dat God zijn enige geboren zoon gaf. Voor de zijn. Voor degene die hem toebehoren. Romeinen 8 vers 14 zegt. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie we roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En door die aanname behoren we tot Gods huisgezin. En als een goede vader draagt hij zorg over ons. En misschien zit u er wel en dat u terugdenkt aan uw vader. Misschien dat u wel zegt van ja, mijn opvoeding was in die zin niet zo heel fijn. Ik kijk niet terug op het feit dat mijn vader goed voor me gezorgd heeft. Weet u, dat komt ook omdat we in een zondige wereld leven. Maar wanneer we het woord van de Heere lezen en we zien zijn vaderlijke ontferming over zondaren, dan worden we stil. En dan zien we dat hij een echte vader is, die echt zorg draagt. Die zorg voor ons draagt. En net als een vader zich inzet om zijn gezin te voorzien van een woning, om zijn gezin te voorzien van eten, drinken, datgene wat de kinderen nodig hebben om op te kunnen groeien, zo schenkt God de Vader ons alle dingen die wij nodig hebben, ook om geestelijk te kunnen groeien, om gevoed te worden, om opgevoed te worden. En hij biedt ons het onderdak door ons aan te nemen als kinderen Gods. En hierom mogen we naderen tot God, zoals Paulus het ook zegt. En mogen we roepen, Abba, Vader. Abba, Vader. In Johannes 3, daar zegt Johannes, zie hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven is, heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. En we zien dat het voortkomt uit liefde. Het komt voort uit het liefdevolle hart van God de Vader. Dat hij zijn zonen voorover had om te sterven. Om zondaren zalig te maken. En dit brengt ons bij de derde en laatste gedachte. Het is door de genade van God. En Johannes drukt sterk uit dat die zaligheid niet voorkomt of verworven wordt door onze familie of door onze achtergrond. Hier is een buitennatuurlijk werk voor nodig. En zo'n verandering is alleen uit te drukken in de wedergeboorte. Vers 13 zegt, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Met andere woorden, zaligheid is niet te verkrijgen op grond van onze afkomst. De zaligmakende genade van de Heere vloeit niet door onze bloedlijnen, om het zo te zeggen. Echter, wanneer we spreken over onze zondige natuur, over de corruptie, die vloeit wel door die bloedlijn. Als we Genesis lezen, Genesis 5 vers 3, die zegt, Adam verwekte een zoon naar zijn gelijkenis. Met andere woorden, zijn zoon droeg ook de karaktereigenschappen van zijn vader. Hij droeg ook die zondige natuur van zijn vader. En wanneer de kinderen geboren worden, worden ze van nature geboren in zonde. En daarom zegt Johannes ook, het is niet uit bloed. En in het Grieks staat er dit woord bloed in meervoud. Niet uit bloeden. Met andere woorden, niet wanneer een man of een vrouw samenkomen en daaruit nieuw leven voortkomt. Ik kan zeggen, ik ben een Nederlander, omdat ik in Nederland geboren ben. Nederlandse ouders. Ik draag mijn achternaam, die ik meegekregen heb vanuit mijn ouders. Maar zelfs het feit dat mijn ouders de Here kennen en een relatie met de Here hebben, neemt niet weg dat ik persoonlijk tot geloof moet komen. Het is een zegen om op te groeien in een gezin waar de ouders de Here kennen. Maar het feit dat mijn ouders wederom geboren zijn, is niet de reden tot mijn zaligheid. 1 Petrus zegt, vers 23, 1 Petrus 1 vers 23, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En hij zegt, niet uit vergankelijk zaad. En wat is dat vergankelijke zaad? De Bijbel geeft er ook een antwoord op. De Bijbel zegt, wat is de mens? Het Het is eenmaal gezet om te sterven. Het vergankelijke zaad is onze natuurlijke geboorte. Dus die nieuwe geboorte die volgt niet vanuit onze natuurlijke geboorte. Hij spreekt over een onvergankelijk zaad. En dat betekent geboren in Christus. En dit is een totaal andere geboorte die geestelijk is. Dit is niet de geboorte die vermeld staat in mijn paspoort. We kennen wel het lied, is uw paspoort getekend. Dat is het hemelse paspoort. En dit is een geboorte die niet ontstaat doordat een man en een vrouw samenkomen, of bij elkaar komen. Nee, wedergeboorte ontkiemt door het zaad van het levende woord. Wedergeboorte ontkiemt door het zaad van het levende woord. En het levende woord is de Heer Jezus Christus. En dit is fundamenteel anders dan de geboorte die wij kennen wanneer we kinderen mogen ontvangen. En tegelijkertijd is dit zo'n ontzettend mooie vergelijking. Een mooi beeld om te zien wanneer een kind geboren wordt. En Johannes, hij zegt niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees. En we weten dat ons eigen vlees in die zin uitgaat naar zondige begeerten. Maar ook niet uit de wil van een man. Het is in die zin geen wilsbesluit of een wilskeus. En we zien dat Johannes dit drie keer opnoemt. Niet uit bloed. Niet uit de wil van het vlees. En niet uit de wil van een man. In die zin komt niet voort uit de mens zelf. Deze geboorte komt niet voort uit de mensheid. We zijn begonnen met die woorden. De zijnen hebben hem niet aangenomen. In Johannes 8 dan zien we dat de Heer Jezus het volk onderwijst. En dan zien we dat er staat, velen geloofden in hem. Vers 30, Johannes 8 vers 30. En wat is het antwoord van de Heer Jezus hierop? Als u in mijn woord blijft, zal de waarheid u vrijmaken. Een antwoord was, wij zijn Abrahams nageslacht. Maar het is niet door als Jood geboren te worden, dat dan de zaligmakende genade automatisch wordt toegepast. Wordt toebedeeld. Maar de Heer Jezus zegt hierop, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. We kunnen in die zin niet leven op het geloof van onze ouders. We prijzen de Heer voor godvruchtige ouders. Prijs de Heer ook voor godvruchtige grootouders. En wellicht dat u kinderen of kleinkinderen heeft. Dat u mag bidden voor ze. En dat u voortdurend op naar de troon van de genade mag gaan. Om te bidden voor onze kinderen. Onze kleinkinderen. En ze leven in een ontzettend zware, moeilijke tijd moet ik zeggen. En we zien als het ware dat de druk enorm, enorm toeneemt. En ik wil jullie ook echt aanmoedigen. Blijf in gebed voor ze. Blijf in gebed voor ze. Ze hebben het zo ontzettend hard nodig. En het komt op allerlei manieren komt het naar hen toe. Op school, via vrienden, social media, telefoons. En het enige doel is om ze weg bij God te trekken. Om ze weg te trekken bij die waarheid en het evangelie. En hierin hebben we ook een mooie taak als ouders, als grootouders, om onze handen te mogen vouwen. Om onze kinderen bij die troon van genade te mogen brengen. En wat voor geboorte is nodig? Johannes zegt die uit God geboren zijn. Die uit God geboren zijn. En dat betekent eigenlijk niets anders. Dat het uit genade is. Het is uit genade. Het is door geloof. En het is door Christus alleen. En Paulus, wanneer hij schrijft aan de Efeziërs. Efeze 2, een bekend hoofdstuk. Waarin hij schrijft, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was. Dit is onze natuurlijke staat waarin we geboren zijn. Door de overtredingen en de zonden. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder. Van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder ook wie? Wij allen, niemand uitgezonderd, voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen van de toorn, evenals die anderen. We zien als het ware dat op dit moment Paulus een hele dikke cirkel om de hele mensheid heen trekt. Iedereen. Allen hebben gezonden. Allen zijn dood. En dan vers 4 van Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. En we zien dat die sleutel hier ligt bij twee dingen, voornamelijk bij de Heer Jezus Christus, bij zijn Zoon. En gelijk aan deze staat ook de genade van hem. Het is uit genade. Deze nieuwe geboorte is een handeling van God uit. En wanneer we komen met onze lege handen, dat we zeggen, Heere, ik kan met niets komen. Het is alles van u. Niet mijn werk. Niet datgene wat ik gedaan heb. Maar wil u maar opnieuw geboren worden. En misschien denk je wel dat je hier zit, ja, maar mijn geloof is zo klein. Mijn geloof is zo zwak. Ik wil u hierop wijzen. In de Bijbel vinden we heel veel voorbeelden van bomen. Maar als we een boom bekijken en we zien het allerkleinste twijgje aan deze boom. Allerkleinste twijgje. Die onttrekt zijn sap van dezelfde wortel als dat die hele dikke tak doet. Drinken allen uit die fontein van genade. En het is zelfs de zwakste hand die een ring kan ontvangen. Het gaat niet zozeer om hoe sterk zijn we in ons geloof. Nee, het is juist misschien wel die zwakheid van ons geloof. En dan wordt uitroepen tegen de Heer. Heere, komt u mijn ongeloof maar te hulp. Want van onszelf komt het niet voort. En zo moeten we ook eindigen. Ons behoud ligt volledig in zijn handen. Wanneer we in hem geloven, in de Heer Jezus Christus, dan mogen we weten dat we aangenomen zijn tot kinderen Gods. Dan mogen we behoren in het huisgezin van God de Vader. Dan mogen we weten dat we onder zijn bescherming leven. Dan mogen we ook tot hem naderen en alle vrijmoedigheid. En mogen we het uitroepen, lieve papa, lieve God en Vader. En de vraag is, zoals u hier zit, ik ken u niet, al persoonlijk. Maar kent u dit levende geloof? Is het woord van God niet alleen iets wat misschien, als het ware, in ons hoofd zit, maar dat het levende woord van de Heer ook werkelijk in ons harten leeft? Bent u een kind van God? Hoe wonderlijk is het om te leven uit die genade? Door een eenvoudig geloof. Door een eenvoudig vertrouwen op hem. Zalig bent u, als u uw vertrouwen gesteld heeft op deze heiland en op deze zaligmaker, Jezus Christus. Amen.